Ik kijk, ja, er zijn nog twee dingen. We hebben op 2 september gaan we ons 15-jarig bestaan vieren. We bestaan als Berea 15 jaar. En dat ik daar weer aan terugdenk, dan denk ik, ja, dat is altijd. Kijk, als ik Frederik hier zie staan, dan denk ik ook terug aan toen ze 2 was. Zo gaat dat. Dan gaat de tijd hard, snel. Is er veel gebeurd. Zoveel dingen dat ik niet eens meer weet. Ik zat vorige week, voor de mensen, misschien, wie kennen Maarten en Nancy nog? Ja, zie je? Ja. Maarten en Nancy hebben hier een poosje in de gemeente gezeten. Zaten we nog in de Burger, in de Daalse Hof, volgens mij, ja. Ja, Maarten heeft nog piano gespeeld in het aanbiddingsteam. En zo zat ik nog een beetje te vertellen over hoe dit allemaal gegaan is. En ik, oh, wat is dan hoop gebeurd in die 15 jaar? Wat hebben we toch een avonturen meegemaakt. En dan houden we de goede dingen heel erg vast. Hè? Maar ik geloof dat we weer opnieuw aan, weet je, bij God is er nooit iets saai. Dat vind ik ook altijd zo leuk. Er is altijd weer nieuwe beweging. En heel vroeger, moet ik even aan, nu aan denken, toen wij begonnen als Berea-gemeente, toen was Berea, er waren heel veel gemeentes die Berea heten. Bijvoorbeeld de gemeente waar Piet van Walsum vandaan komt, was Berea Haarlem. En je had, nou ja, je had heel veel Berea's. Amen. Allemaal dezelfde erfgoed. En ja, die Berea-gemeentes die waren als het ware vertegenwoordigd in, niet in een denominatie, maar in een Berea-gemeenschap, community, van allemaal kerken die een beetje hetzelfde verlangen hadden. Meer van God zien, meer van de Heilige Geest zien. Maar hun motto was Berea in beweging. Nou, dat hebben wij er altijd wel ingehouden, denk ik. Goed, wij zijn ook toch de enige Berea-gemeente in Nijmegen, in Nederland. Alle gemeentes hebben op een gegeven moment hun naam veranderd. Dat had allemaal wat minder fijne oorzaken. Maar wij dachten, niemand leest in het zuiden het Nederlands Dagblad. Dus niemand weet iets. Dus we houden het gewoon zoals het is. Zo zijn we bekend. En we willen ook graag zo bekend staan. Omdat de gemeente in Berea, die zijn ergens in Handelingen, wordt er over de gemeente in Berea gesproken als een gemeente die de dingen onderzocht, maar open stond voor het nieuwe. En dat is wat we willen. We willen niet stilstaan, duf worden en inkakken. Ja? Dus we staan aan het begin van een nieuw uitdagend seizoen, waar ik zelf van geloof, waarin we nieuwe dingen gaan zien, nieuwe dingen van God gaan zien. En we hebben een voorbereidingsconferentie van MOVE gehad en een activiteitenweek gehad van MOVE. En we hebben een voor de mensen die er waren op die zondag bij ons thuis in Weert, hebben we een geweldige tijd gehad met een Braziliaans team, waar je dan mensen die ik eigenlijk niet ken, waar je dan weer helemaal op moet aansluiten. En dan toch meteen het gevoel hebben van, hé, er is herkenning. We weten. We herkennen iets. We hebben hetzelfde DNA. We hadden een geweldige conferentie in Engeland. En dan vragen mensen, wat heb je dan geleerd? Ik heb helemaal niks geleerd daar. Ik heb alleen maar geluisterd. En wat ik heel leuk vond deze conferentie was dat ze 2 momenten hadden met sessies waarbij ze een Q&A deden. Met onder andere Danny Silk, met Bill Johnson, met Eric Johnson die er was met zijn vrouw. 1 ochtend allemaal de mannen en 1 ochtend de vrouwen. En om gewoon van hun het leven van alle dag te horen. Gewoon praktijk. Van hoe doen jullie dat? Hoe werkt dat bij jullie? Hoe gaat dat? Ik heb er echt van genoten. Maar wat me eigenlijk het meeste, wat voor mij eigenlijk weer het meeste uitsprong, en dan stap ik even over wat ik wil delen, is dat het eigenlijk helemaal niet ging in alles wat er gezegd werd van hoe bouw je nou als leiders een grote kerk? Welke strategieën zet je daarvoor in of zo? Het ging helemaal niet over het bouwen van de kerk. Het was mooi dat John net zei. John die kwam ons van de week, wij hadden het al gepland hoor trouwens. Theo wist het alleen niet. John die is hier voor een verrassingsbliksembezoek. Hij is een van onze apostolische leiders, geestelijke, hoe noem je dat? Vaders, juist, dank je. Een kerk zonder grenzen, zonder muren. En wat me heel erg aansprak, wat er eigenlijk voor mij elke keer weer uitsprong inderdaad, was niet van hoe bouw ik een grote kerk, maar hoe zorgen wij ervoor dat we grote mensen bouwen. En wij hebben natuurlijk vorig jaar, een anderhalf jaar geleden, zijn we bezig gegaan met het herschrijven van wat willen we nou eigenlijk als gemeente? Wat voor gemeente zijn wij? Wat typeert ons als Berea gemeente? En we hebben in een aantal waarden omschreven. En ik dacht, nou, soms vind ik het wel fijn om die nog eens een keertje even op te porren. Want anders dan staat het maar weer op papier. We hebben gezegd, we hebben elkaar lief zoals God ons lief heeft. En eren elkaar, omdat God ons eerst eert. We zetten daarmee leven vrij. We weerspiegelen allemaal de heerlijkheid van de Heer. En herkennen en erkennen dit ook in anderen. En ik wil een beetje nadenken met jullie van hoe bouwen we aan een cultuur van bemoediging en bekrachtiging. En eigenlijk denk ik, is die cultuur er al best wel. Is dat iets waar we ons heel erg, waar we heel erg op gericht zijn, waar we mee bezig zijn. Maar in Markus 3, vers 13 tot 15, daar staat, ik lees het aan jullie voor. Ik ben niet zo van de powerpoints, dat weten jullie. Maar hij ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde. En zij kwamen tot hem en hij stelde er 12 aan, opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. Weet je, Jezus die wordt gevolgd, dat kan je door de evangelieën heen lezen. Hij wordt gevolgd door duizenden mensen. En al die mensen die willen maar dicht bij hem in de buurt zijn. Nou, dat ken je, zie je ook altijd op conferenties. Weet je, iedereen wil altijd graag het liefst heel dicht bij al die belangrijke grote geestelijke leiders zijn. Was in die tijd niet anders, zo was het. En dan zien we in Lucas dat Jezus die gaat op een gegeven moment de berg opstaat en dan gaat hij bidden. En dan gaat hij terug en hij kiest uit al die mensen 12 volgelingen. Daar kom ik zo nog even op terug. Er is een mooi verhaal omheen. Maar wat deed hij dan met die 12? Ik denk dat hij al heel veel lol heeft gehad. Ik heb altijd zo'n beeld. Dat komt natuurlijk door al die zondagsschoolverhalen en die kinderbijbels en films. Dat hij dan met zo'n groepje van die mensen de hele tijd maar rondloopt door het hele land heen. En vooral alleen maar heel serieus bezig is. Maar ik denk dat niet altijd zo was. Maar wat deed hij? Er staat dat hij ze riep om met hem te zijn. En hij bediende eigenlijk de menigte, maar hij investeerde, hij beïnvloedde maar een paar mensen. Weet je, ik denk dat is denk ik heel belangrijk om even vast te houden. Wij kunnen niet een grote menigte, we kunnen niet heel Hattad beïnvloeden. Dat kan niet. Wat wel kan, is dat jij, zoals wat Jules zei, één of twee of drie mensen beïnvloedt. Zo werkt die dynamiek werkt zo. En hij bemoedigde ze en hij daagde ze uit. Die discipelen die waren, wat ik net zei, van we hebben misschien zo'n beeld van een groepje wat oudere mannen met baarden. Die al wat levenservaring hadden. Maar weet je, als je een beetje onderzoek daarna doet, dat is echt een niet correct beeld. Want in die tijd, in de tijd waarin Jezus leefde, waren er honderden, misschien wel duizenden rabbies in Israël. Ieder dorp had zijn eigen rabbi, zoals vroeger, ieder dorp had zijn eigen pastoor. Ieder dorp had zijn eigen rabbies. En rabbies die hadden volgelingen. En er was een bepaalde selecte groep rabbies. Dat waren ook rabbies die zelfs ook wel eens wonderen deden. Dus ook andere de rabbies deden wel eens wonderen. Niet zoveel als Jezus, maar niet zulke grote wonderen. Maar zij hadden ook bepaalde privileges. Zij mochten soms dingen toevoegen aan de oude geschriften. Ze mochten wijze dingen, documenten schrijven en zo. Je zou kunnen zeggen, hele belangrijke preken die ze hebben gehouden, die mochten ze misschien, die werden ook wel, daar werd een bepaalde waarde aan toegekend. En het beste, het allerbeste, wat je voor je kind kon willen, in dit geval voor je zonen kon willen, was als je kind bij zo'n rabbi terechtkwam. Ik kan een beetje vergelijken. Als je denkt, ouders die heel erg van voetballen houden. Dat je denkt, als mijn kind nou eens gescout zou worden door Ajax. En je komt daar. Je kunt daar bij die mensen voetballen bijvoorbeeld. En in die tijd van het Joodse, in de tijd waarin Jezus leefde, gingen jongens, als ze 12 waren, dan hadden ze hun bar mitzwa. Dan werden ze zeg maar voor de Joodse wet volwassen. En dan gingen ze zo rond hun 14e, 15e, gingen ze als het ware solliciteren bij een rabbi. En ze hoopten natuurlijk dat ze dan als het ware in die groep van die rabbies mochten horen. En ze werden niet gecheckt op bijbelkennis, want geloof maar, die jongens die zijn helemaal doorweekt met de Torah. En met de profeten. Ze kenden alle wetten. Want ze hadden op Torah school gezeten, dat hoorde gewoon bij hun opvoeding. Maar die rabbi, Zo heb ik het gelezen en ik heb het een beetje nagecheckt. Het klopt. Die rabbi die vroeg zich vooral af, als hij die jongens zag, van zie ik iets in die jongen, zodat hij een exacte kopie van mij kan worden. Want dat was altijd het doel van die rabbijnen. Dat die volgelingen kopieën werden van hen. Toen ik dat las, begreep ik ook beter waarom Paulus zegt, kijk, Paulus was ook een Jood, volg mij na zoals ik Christus navolg, zegt Paulus. Eigenlijk zegt hij, doe zoals ik doe, word een kopie van mij. Maar goed, Jezus die ging wonen in Capernaum, even een klein beetje geschiedenis, en hij riep daar zijn eerste discipelen. Toen hij langs het meer liep, zag hij die twee broers, die waren daar, hè, jonge knullen dus, hè, geen oude vissers met zulke baarden, maar relatief jonge mannen, misschien 18, begin 20, zoiets. Simon, die heeft die later Petrus genoemd, en zijn broer Andreas. En Jezus die ziet iets in die mensen. Hij ziet iets in die mannen. Dus het is eigenlijk de omgedraaide volgorde, hè? Want ze kwamen niet bij hem solliciteren. Hij zag ze. En hij zegt, kom, laat alles achter. Ik ga jullie vissers van mensen maken. Weet je, en die discipelen, ik heb wel eens gedacht, dan stel je voor dat je bent aan het werk en je komt iemand langs en die zegt, nou, je laat al je infuus spuiten vallen en je gaat. Ik denk, weet je, je denkt, die baas zal er niet blij mee wezen. Maar de mensen trouwens ook niet. Maar goed, zij waren aan het vissen, dus dat was misschien minder schadelijk in die tijd. Maar ze lieten terstond hun netten achter en ze volgden hem. En Petrus wordt ook nog van gezegd dat hij getrouwd is. Dus hoe dat is gegaan, die was waarschijnlijk een andere cultuur. Dus misschien kon dat wel. Hij heeft zijn schoonmoeder in ieder geval geen toestemming gevraagd. Zijn vrouw ook niet. Dat lezen we tenminste nergens. En bij Jacobus en Johannes gebeurt precies hetzelfde. Op de roep van Jezus, volg mij, laten ze alles achter. Ze laten hun vader achter, zeg maar. En ze laten het schip achter en ze volgen Jezus. Het is wel belangrijk om te weten dat deze mensen Jezus al lang kenden. Dit was niet de allereerste keer natuurlijk. Want Jezus, er staat ook al dat ze elkaar hebben leren kennen bij de bediening van Johannes de Doper. Ze gingen mee naar de bruiloft in Cana. Ze hadden gezien hoe Jezus daar wonderen deed. Ze hebben gezien hoe ze hebben mensen voor Jezus gedoopt, staat er ook. Ze waren getuigen van allerlei spanningen in Jeruzalem. Jezus was helemaal geen vreemdeling voor hun. En Jezus was een voor hun een zeer eervolle rabbi. En eigenlijk konden ze dus, als het ware, hoefden niet te solliciteren. Maar ze werden geroepen door Jezus. En weet je, wij kunnen ons dat misschien helemaal niet zo goed voorstellen. Maar in dat land was een enorme verwachting van wanneer komt die Messias terug. Niet om hun van hun zonden te verlossen, maar om vooral van het Romeinse ellende te verlossen. Die Messias die had een soort van, dat moest een soort generaal worden die hun zou bevrijden. En ze wilden die Joodse identiteit bewaren onder die hele Romeinse onderdrukking. En daarom was het zo belangrijk dat die jongens, als het ware die status van die rabbi, als het ware gingen bereiken. En net zo groot als nu misschien ieder jongetje voetballer wordt en ieder jongetje graag het liefst in de voetsporen van Messi of hoe die mensen allemaal mogen heten, Ronaldo of zo willen treden. Zo waren die jongens echt diep verlangend om bij die rabbi, dicht bij die rabbi te komen. En dan gingen ze solliciteren, maar de meesten werden gewoon teruggestuurd. En dan gingen ze bij hun vader op het bedrijf, olijven plukken, andere dingen doen. En zo was het eigenlijk ook met deze vier. Zij gingen gewoon vissen. Vader waren vissers. Maar dan komt Jezus met een bijzondere autoriteit. Hij was een bijzondere rabbi. Die komt een kijkje nemen op hun werk en hij ziet hun. En eigenlijk waren het natuurlijk hele simpele mensen, want ze waren niet ontwikkeld verder. Ze hadden geen topjob. En Jezus koos hen. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Die koos hen. Hij koos hen met het doel om te worden zoals hij. Hij geloofde in hen. Want ik denk op het moment dat Jezus je roept, zegt Jezus eigenlijk, ik geloof in jou, dat jij kunt worden zoals ik. En zo ging hij met die mensen op. En die mensen, die discipelen gingen met hem op stap. Jullie zullen worden zoals ik ben. Dat is eigenlijk de context. Dat is Jezus. Hij schept een cultuur van, ja, je zou met een nieuw mooi woord zeggen, hè, zoals wij doen dat in het bedrijfsleven, empowerment. Hij wilde mensen bekrachtigen, bemoedigen, aanmoedigen, aanvuren. Hij zag in mensen wat anderen niet zagen. En ik denk, daar gaat het eigenlijk om. Zien wij, hebben wij geloof voor andere mensen? Zien wij, als het ware met de ogen van God, wat God in ieder mens heeft gelegd? En in Handelingen 4, jaren later, daar staat het verhaal van Petrus en Johannes. Ze worden gevangen genomen. En dan staan ze voor een wijze raad van allemaal rabbijnen, voor de hoge raad, de hoge priester is erbij. En die leggen ze het vuur aan de schenen. En dan staat er echt zo'n piepklein tussenzinnetje, dat die hoogopgeleide rabbijnen, daar staat, en ze herkenden hen dat zij met Jezus waren geweest. Want weet je, Jezus had drieënhalf jaar geleden daarvoor heel veel geloof in die vier mensen. En theoretisch zouden wij misschien die mensen nooit uitgekozen hebben. Dacht, het past niet helemaal in profiel, toch? Volgeling van zo'n rabbijn, dan moet je wel ergens een beetje hier zitten. Dit waren simpele jongens. Maar Jezus die zag iets anders in ze, en hij bemoedigde ze, en ze bekrachtigde ze. En dat is zo mooi als je door de evangelie leest. Een verhaal, ik ga het niet allemaal voorlezen, ik ga het gewoon even zeggen. In Lucas 9, daar worden de discipelen door Jezus uitgestuurd, 2-on-2. Een soort stage gaan ze doen. Traineeship. Ga maar je gang. Dan staat er ook dat ze mensen genazen. Ze gingen het koninkrijk verkondigen. En als ze dan terugkomen, dan zegt Jezus, oké, vertel eens. Ik denk, dat is ook een goeie. Kijk, hij brengt ze weer terug. Vertel eens, wat is er allemaal gebeurd? Evaluatiemoment, dacht ik. En dan vertellen ze alles wat er mee gebeurd is. En heel kort daarna gaan ze eigenlijk een soort van, dan denk je, ze hebben echt wel wat geleerd. Gaan ze super onvolwassen doen. Want er was iemand anders, die ging ook in de naam van Jezus boze geesten uitdrijven, geloof ik. Maar die hoorde niet bij hun. Niet bij hun clubje. En dat vonden ze niet fijn. En ze wilden die man bestraffen. Jezus die zei, laat hem. Hij doet niks fout, hij deed niks. Hè? Vervolgens was er een andere plek, een stad, die hun niet zo groot positief hadden ontvangen. Waarop Petrus zei, zullen we dan vuur uit de hemel laten regenen, zodat ze allemaal verdelgd zullen worden of zo? Ook heel vriendelijk, als echt goed geleerd. Hè? Gewoon, korte metten. Dan denk je, dat hebben ze allemaal niet zo goed. Ze hebben toch nog niet, ze hebben nog wel wat te leren in het leven. Tegelijkertijd, weet je wat Jezus doet? Verderop staat dat hij opnieuw nog 70 anderen aanwijst. Hij niet in plaats van, maar er staat nog 70 anderen. Dus hij laat hun, met al hun failures, met al hun gekke gedrag, met al hun problemen, met al hun issuetjes die ze nog hebben, gaat hij toch nog 70 andere mensen zoeken en zegt, jongens, en dan mogen jullie gaan. Ga het koninkrijk verkondigen. Weet je, Jezus had openbaar het hart van de Vader. Want God, de plan en doel is altijd geweest om de mens als het ware vrij te zetten, om mensen te bekrachtigen. Zelfs nadat Adam en Eva gemiskleund hebben. Hij heeft niet gezegd, ik stop hier. God is altijd doorgegaan. Doorgegaan en doorgegaan. En elke keer weer heeft hij de mensen vrijgezet en bekrachtigd om door te gaan. Weet je, Jezus die zegt tegen Johannes, ik ben gekomen om jullie leven, en niet alleen maar leven, maar ook overvloed te geven. Meer dan we hebben. En dat betekent eigenlijk, denk ik, dat hij ons wil vrijzetten van al onze beperkingen. En dat hij de mogelijkheid aan ons geeft. Hij geeft de mogelijkheid, dus dat vraagt ook nog iets van onszelf. Om als het ware te zien wat hij ziet in mensen. Ik stond deze week eventjes op Move met de vader van Jules te praten. En we hadden het even over de wijk. En hij zei zo van, wat vind je ervan? Of ik kwam even zo. Ik zei, als ik mijn hulpverleningsbril opzet, dan zou ik de helft onder toezicht laten plaatsen en de andere helft uit huis. Als ik naar de kinderen kijk. Ik denk, wat een drama. Wat erg. Maar ik dacht, dat is dan weer mijn, weet je, als ik dit zeg, dan is het zeker niet dat ik dan denk van, daar ben ik al. Hè? Want op zo'n moment, dan is mijn eerste reactie heel natuurlijk. En toen dacht ik, oké, laat ik nou die bril maar een keer afzetten. Soms helpt dat ook. Ik denk, wat ziet God nou eigenlijk? Hij ziet kinderen die gewoon liefde nodig hebben. En misschien kunnen we niet de situaties en de huiselijke situaties en al de culturen die daar vermengd zijn veranderen. Maar liefde verandert heel veel. En dat is denk ik wat mensen nodig hebben. En het heeft te maken met dat God ons wil helpen en ook wil aanmoedigen om vanuit geloof anders te kijken naar mensen. En ik denk dat is misschien wel makkelijker. Als ik daarover nadenk, het is iets waar ik best wel over aan nadenken ben. Dat is ook een heel proces van vernieuwing van denken. Dat is niet zo. Het is niet even, dat doe ik even. Dat pak ik even op. Spreuken zegt, leven en dood is in de macht van de tong. En de vraag is elke keer weer van, Heer, wat geloof ik en wat spreek ik uit? En als wij mensen willen zijn die anderen, net als Jezus, willen bekrachtigen en bemoedigen, dan is het belangrijk dat we gaan leren om hoop uit te spreken in plaats van wat we zien in het natuurlijke. Weet je, en ik denk, en dat is, misschien ben ik een uitzondering, maar ik vind dat wel een uitdaging. Want het is zo makkelijk om altijd eerst het negatieve te zien. Ik hoef alleen maar gewoon in mijn eigen kleine huis te kijken met mijn kinderen. Dat ik denk, het is zo makkelijk om, oh, dat kunnen ze niet. Oh, dat is. En dan denk ik, ja, oké, stop. Soms moet ik mezelf daar even in afremmen. Soms duurt dat wel een week, hoor. Dan denk ik na een week, het had anders gekund. Of dat je denkt, ach, dat kan ik nooit. Of nou, deze stad zal nooit veranderen, hoor. Nijmegen, moeilijke grond. Moeilijk, het zuiden, allemaal katholiek. Zo is er jaren gesproken. Maar we spreken soms woorden uit. En dat maakt plaatjes in ons hoofd. En het zet zich vast in ons denken. En Jezus zegt, de Bijbel zegt, word hervormd door de vernieuwing van je denken. Maar je denken verandert door het uit te spreken. Zien wij zoals Jezus kansen en mogelijkheden in anderen? Is dat de cultuur die we in deze gemeente willen hebben? Willen we mensen vrijzetten? Ben ik iemand die alles wil controleren? En die alles wil monitoren? Of wil ik gewoon vertrouwen hebben in anderen? En met mensen meelopen en kijken van, en checken van, gewoon praten van, in de relatie van, hoe gaat het, wat doe je? Weet je, en Jezus die ging zelfs nog een stap verder. Want hij zei tegen zijn volgelingen, jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Dat is toch mooi? Weet je, ik ben blij dat mijn kinderen groot, ik wou vroeger ook altijd naar een bijbelschool. Ik mocht niet van mijn ouders. En ik ben een keer in geloof naar Amerika gegaan. Ik had me aangemeld en ik dacht, nou, de mensen waar ik mee ging, die zeiden, weet je, als God wil dat je gaat, dan krijg je ook het geld. Nou, het geld kwam niet, dus toen ben ik maar weer teruggegaan naar Nederland. Ja, nou ja, het is niet erg geweest. Maar ik ben blij dat mijn kinderen die kansen krijgen, die mogelijkheden hebben. Jezus die wil dat we grotere dingen doen. Die zet ons vrij om grotere dingen te doen. Ik denk, dat is al mooi. En hij bidt een prachtig gebed in Johannes 17. Waar hij zegt over zijn discipelen. Je zou bijna kunnen zeggen, het is eigenlijk al een groepje mensen. Ja, er zit een verrader in, er zit een loser in. Er zitten allerlei twijfelaars zitten erin. Een soort random doorsnee van een kerk, denk ik dan maar weer. Dan denk ik. En dan zegt hij, ik stuur hen de wereld in. Net zoals u, zegt hij tegen, hij bidt voor ze, net zoals u mij de wereld in heeft gestuurd. Ik hoor bij hen, zodat zij ook bij u zullen horen door uw waarheid. En ik bid niet alleen voor deze mannen, maar ik bid u ook voor de mensen die in mij zullen geloven, door wat deze mannen hun zullen vertellen. Niet schrijven, maar vertellen. Zo zullen ze allemaal één zijn met elkaar. En net zoals u en ik één zijn, Vader, zo zullen zij één zijn met ons. Zo zullen de mensen geloven dat u mij heeft gestuurd. En dezelfde macht en kracht die u aan mij heeft gegeven, heb ik aan hen gegeven. Zo zullen ze één zijn met elkaar, net zoals u en ik één zijn. Ik ben één met u en u bent één met mij. Op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat u mij gestuurd heeft en dat u net zoveel houdt van hen als van mij. Ik dacht, als je dat gewoon een beetje op je in laat werken en je denkt daar een beetje over na, dan denk ik, wat een geloof spreekt Jezus hier uit. Want hij spreekt geloof uit dat er eenheid zal zijn, dat de wereld zal zien dat hij leeft. Jezus spreekt zoveel woorden van leven. En als we een cultuur willen veranderen, dan geloof ik echt dat we zullen moeten gaan spreken. Weet je, ik denk een cultuur verandert over het algemeen niet door beleidsplannen te schrijven. Er is geen slavernij afgeschaft omdat iemand bedacht, laat ik eens een plan schrijven hierover, of een boek. Die boeken kwamen meestal nadat iemand is gaan spreken. Martin Luther King, die sprak heel veel. Hij heeft ook veel geschreven, maar het was vooral zijn woorden. Iedereen weet, de meeste mensen die kennen de term I have a dream. En William Wilberforce, die in Engeland de slavernij heeft afgeschaft, die heeft vooral gesproken. Hij heeft gesproken tegen, maar hij heeft ook gesproken voor. En ik geloof dat als we, de vraag is uiteindelijk, van als wij een cultuur willen veranderen, dan is het denk ik belangrijk voor onszelf om elke keer te denken van hoe denk ik en hoe spreek ik. Spreuken 16 vers 24 zegt, vriendelijke woorden zijn als honing voor de ziel en als medicijn voor het lichaam. En hoe bekrachtigen wij, hoe spreken wij? En ik zeg dat net zo goed tegen mezelf. Niet als een soort van, oh, ik sta hier jullie een lesje te vertellen. Helemaal niet. Ik bedoel, ik ben vaak veel te scherp. Ik kan snel oordelen. Ik heb snel mijn mening klaar. Dat weten heel veel mensen ook wel. Hè? Maar spreek bemoedigende woorden tegen anderen. Hè, waarin je iemand als het ware waarin je iets weer van, je bent hartstikke gastvrij. Spreek woorden uit die iemands identiteit, positief beïnvloeden. Spreek woorden van dankbaarheid. Van Ellen en Marion, wat geweldig dat jullie hier vandaag zorgen dat er koffie is. Wat fijn. Dat is goed voor mensen om te horen. Laten we dingen niet voor normaal aannemen. Dat hier elke zondag een worship team staat. Dit doen ze niet zomaar vanzelf. Dat er elke zondag stoelen staan. Dat er elke week een Berea invul komt met informatie. Dat er wat er gebeurt. Dat de kinderen hier geweldige tijden hebben in hun eigen lokalen hebben. Dat gebeurt niet zomaar vanzelf. Spreek waardering uit. Weet je, het is gewoon ook, zeg maar niet alleen vanuit Gods koninkrijksprincipes. Maar ook zelfs de wereld snapt dit. Anders hadden we geen Emiel Ratelband. Hè? En Ben Tichelaar. Mensen die weten hoe belangrijk het is om een positieve cultuur neer te zetten. Weet je, als jij bij een baas werkt waar een positieve cultuur is, dan wil je daar heel graag werken. Als die baas zegt tegen jou, joh, ga een keer eerder naar huis, ik zie dat je moe bent. Hè, dan wil je heel graag bij die baas werken. Tenminste, denk ik. Ja. Laten we openstaan voor profetische woorden. Laten we openstaan voor woorden waar we hoop mee uitspreken. Laten we die uitspreken. En misschien is het gewoon, misschien is het gewoon goed om voor jezelf een soort te denken van, oké, laat ik in ieder geval elke dag proberen om minimaal één persoon te bemoedigen. Weet je, dat kan gewoon een simpel iets zijn. En dat betekent niet dat je kaarten moet schrijven of zo. Weet je, we hebben WhatsApp, we hebben SMS, we hebben Instagram, we hebben Facebook. En dat kan gewoon bemoedigend zijn. Het kan goed zijn. En ik geloof dat het goed is, want het zet mensen vrij. Het geeft leven. En ik denk dat we een gemeente mogen zijn waar dat als het ware, waar dat voelbaar en herkenbaar is. Dat is wat ik verlang voor ons als Berea Nijmegen. En Vader, ik dank u dat u daar bent en dat u degene bent dat u de bron van leven bent. Heren, u zegt ook dat al onze bronnen in u zijn. Heren, u bent levend water. En water is ook verfrissend. Ik bid ook, Heer, dat we ons zullen laten verfrissen door u elke keer weer. Dat we ons bewust zullen zijn van hoe denken we, hoe leven we. Dat we momenten nemen om misschien even stil te staan. Maar bovenal dank ik u, Vader, dat u geloof in ons hebt als mens. Dat u geloof in mij hebt, dat u geloof in iedereen hebt die hier zit. En dat u een bestemming op hun leven heeft gelegd. En dat we daarna verlangen, Vader, dat mensen in hun bestemming gaan wandelen. in uw koninkrijk gaan wandelen. Iedereen op zijn eigen unieke manier, met zijn eigen gaven en talenten. En dat die dingen vrijgezet zullen worden over mensen. En dat we elkaar zullen bemoedigen, dat we die dingen in elkaar zullen zien. Dat we zullen luisteren. Als er woorden worden uitgesproken over mensen hun levens. Ja, omdat sommigen soms die woorden ook een tipje kunnen oplichten van iemands bestemming. Dat we mensen kunnen als het ware benaderen vanuit die bestemming die u op hen heeft gelegd. Vader, ik dank u voor uw goedheid, Heer. Dat u een goede God bent. En dat u grote plannen heeft met ons. Amen. Goed, nou, ik dacht dat ik het moest overgeven, maar is niet. Laten we nog één lied zingen. En dan stel ik voor dat we gewoon koffie gaan drinken. Neem afscheid van Frederik. Nu kan het nog. Deze week ook nog, als je wil hoor. Bemoedig elkaar. Praat met elkaar. Connect met elkaar. Deel met elkaar. Laten we afsluiten met dit lied. Ga daarna gewoon koffie drinken. Als je nog zegt, ik wil graag gebed of wat dan ook. Of ik wil even met iemand praten. Er zijn altijd mensen van het ministry team hier voorin. Die kan je zien, want die hebben een badge om. En neem de tijd om gewoon met elkaar te praten, met elkaar te bidden. En wat je ook verder allemaal. Ja, als je naar huis wil gaan, mag dat natuurlijk ook. Dat is ook die vrijheid is er ook. En, we zien jullie graag volgende week weer.